Sorry voor mijn kleine vergissing.
Maar dat maakt niet uit, hè. We hebben iets minder tijd dan... Trouwens, ik moest voor donker thuis zijn, dat haal ik toch niet meer. Dus we maken de avond gewoon iets langer. We hebben een iets kortere koffiepauze. Schrijf vragen op als u te verlegen bent om hem hardop te stellen. Schrijf hem dan op. En als u niet te verlegen bent, dan mag u hem ook mondeling stellen. We gaan die tijd straks nog even goed gebruiken. Tot zo. Geen water. Geen water, broeder Nobel. Ik heb nog Telos-vertalingen bij mij, maar dat is alleen voor de fijnproevers, hoor. Dus ik ga er niet mee lopen leuren. Maar als u belangstelling hebt... In uw... Juist, ik heb weer geluidsversterking. Hoeft u zo hard te schreeuwen. Wilt u besluiten deze zaal onmiddellijk te verlaten? Of weer uw stoel in te nemen? Jongens, het zijn we weer onhartelijk, hè? Het is wat. Gaat het goed met Ma? Doe Ma de groeten. Ja. Jongen, ik heb een hele stapel vragen. Gewoon doen. Ik heb de koffie nog niet eens op. Waar is nou die meneer? Oh, daar komt hij. Oh, dank u wel. Heb ik jullie niet te veel geschokt vanavond?
Klein beetje.
Nee, een klein beetje maar. Oh, ja, dat zal wel. Maar als mensen van tevoren al beginnen denktrom wij zijn, refo's, dan sta ik hier al te sidderen op mijn... Maar jullie zijn wel oké, geloof ik. Daar gaat hij dan. Jezus geneest op de Sabbat de Farizeeërs. De Farizeeërs ergeren zich. Waarom houdt Jezus zich hier dan niet aan het Oude Testament? Namelijk het houden van de Sabbat. Hij zegt dan, ik ben de Heer van de Sabbat. Het antwoord is zelfs fout. Dat staat nergens in de Bijbel dat je niet mag genezen op de Sabbat. De Sabbat moet gehouden worden. Dat betekent je moet ophouden met werken. Nou, ik weet niet of wonderbaarlijke genezingen hoort tot de afdeling werk. In ieder geval, daar is geen enkel wetsartikel tegen. Maar de Joden hadden rond die Sabbat zoveel wetten gemaakt. Jezus overtrad op veel punten de tradities van de Joden. Maar hij overtrad nooit de wet van Mozes. Dat is heel belangrijk. Ook als je in de bergreden kijkt, dan zegt hij iets wat geen enkele rabbijn ooit zou durven zeggen. Mozes zegt dit of dat, maar ik zeg u... Maar dan gaat het of om een verdieping van wat Mozes bedoelde, tegen de uitleg van de schriftgeleerden in. Of hij heeft het, u weet dat het door de oude gezegd is, dan heeft hij het over de traditie. Hij had vele bezwaren tegen een al te sterke traditie die de wetten strenger maakte dan God bedoeld had. Maar hij overtrad nooit de wetten als zodanig. Hoe zit het met de landbelofte? Nou, goed, zou ik zeggen. Ik weet niet wat de vraag is. Kan iemand die vraag toelichten? Anders dan weet ik niet waar ik ermee moet. Want uw landbelofte neem ik letterlijk en ik heb dat duidelijk gemaakt. Israël is bezig terug te keren naar zijn land. Laat ik zelf een vraag erbij bedenken. Want niemand zegt wat. Kun je zeggen dat Israël recht heeft op het land? Wie zegt ja? Wie zegt nee? Als de Heer, even voor de luisteraars thuis, ik was de enige die mijn hand opstak. En ik zei vertellen wat ik bedoel. U weet het al, u voelt hem al aankomen. Hè? Ten eerste is het Gods land. En als God jou het land belooft, belofte is nog niet hetzelfde als recht hebben op. Want God heeft aan die belofte voorwaarden gesteld. Al in Deuteronomium 30 zie je dat. Als jullie je bekeren, dan. Dus dat Israël is in eerste instantie vooral gesticht door communisten en socialisten die met God weinig te maken hadden en wilden hebben. Pas veel later, er waren eigenlijk altijd wel religieuze Joden, zijn er ook vele bijgekomen. En sommige van hen erkennen de staat Israël nog steeds niet, omdat ze zeggen de Messias zelf moet ons het land geven. Ook omdat ze zien dat Israël een geseculariseerd land is, waar maar heel weinig rekening wordt gehouden met de geboden des Heeren. Dus recht, ja en nee. Waarom heeft God dan, als ze recht erop hebben, dat in al die eeuwen niet gegeven? Waarom zijn ze dan in het jaar 70 het land uitgestuurd? Als ik mijn vrouw het huis uitstuur, dat komt vandaag niet meer, maar vroeger kon dat. Omdat ze overspel gepleegd heeft. En ze komt na een maand of zo terug en zegt, ik woon hier, ik heb hier recht op om hier te zijn. Ja, dan zeg ik, ja, recht, wacht even, er zijn wel een paar dingen die eerst uitgepraat moeten worden. Als een Jood zegt, we hebben recht op het land, dan zeggen we, ho, zegt de Heere God, dan zijn wel een paar dingen die uitgepraat moeten worden. Als de Heer Jezus terugkomt, dan pas, als velen zich zullen verootmoedigen doordat ze hem zien. Ze zullen bekeren tot God en hem zullen aannemen als hun verlosser en Heer. Dan pas, praten we nog niet over rechten, dan pas zullen ze het land van de Heer ontvangen. Dat is wat anders. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Maar die landsbelofte neem ik letterlijk. De vervangingstheologie is een vage uitdrukking. En als mensen zeggen, ja, maar wij zijn geen vervangingstheologen, dat zegt dus iedereen. Dan zeg ik altijd, geloof je dat de landsbelofte letterlijk is of niet? Dat God het land nog weer eenmaal aan Israël zal teruggeven. Het land Israël zoals we dat nu kennen. Als ze ja zeggen, dan zijn ze geen vervangingstheologen. Als ze zeggen, nee, dat geloof ik niet, dan zijn ze vervangingstheologen. Of hoe je het noemen wil, kan me niet schelen, maar daar loopt de scheidslijn. Volgende vraag. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt de Heer Jezus in Johannes 14. Al die Joden bij de klaagmuur, tzadikim, die dat oprecht menen. Hoe zit het met hun behoud? Behouden door het bloed van Christus, zonder dat ze er persoonlijk weet van hebben? Ja, dat is een hele belangrijke vraag. En de rabbijn vroeg ooit aan mij, vind jij dat ik verloren ga omdat ik niet in Jezus geloof? Ik zei, luister, God kent jouw hart. Hij weet of jij oprecht de Heer dient en oprecht zijn Torah lief hebt. Punt 1. Punt 2, ik kan je moeilijk kwalijk nemen dat jij Jezus niet erkent en herkent na alles wat wij 2000 jaar met de Jezus gedaan hebben. We hebben het jullie wel heel moeilijk gemaakt. Punt 3. En ik lees in de Bijbel in de Romeinen 2. En ik zie het ook bij Petrus in Handelingen 10, bij Cornelius. Dat alle mensen wier hart oprecht naar hem uitgaan, naar God uitgaan. Dat daar het eeuwige leven voor weggelegd is. Zolang ze niet bewust het evangelie hebben afgewezen. En bewust afwijzen, dan moet je het ook wel heel goed kennen. En daarom hebben wij het de Joden zo moeilijk gemaakt om Jezus te kennen. Ik zeg wel één ding, dat moet u goed begrijpen. Want ik ben een christen, maar daar kunt u niet omheen. Als u behouden wordt, kan dat maar door twee dingen. Ten eerste gaat dat nooit buiten Christus om. Handelingen 4 vers 12, er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor wij behouden moeten worden dan de naam van Christus. Ik zeg in de tweede plaats gaat het ook nooit buiten het werk van de Heilige Geest om. Dat is Gods kant van de zaak. De andere kant is bekering. Maar het is al geweldig als een Jood werkelijk, en dat, wij kunnen in het hart kijken, oprecht de Heere en zijn woord lief heeft. En dient naar het inzicht dat hij heeft. En voor de rest zei ik, geloof ik, een andere rabbijn zei ooit tegen mij, nou ja Willem, straks zullen ons beide de schellen van de ogen vallen. Toen lachte ik en hij zei, waarom lach je? Ik zei, nou, weet je wie dat ooit gezegd heeft? Nee, dat wist je niet. Ik zei, dat was zeker Saulus van Tarsus. Die Jezus vervolgde, en toen kwam Jezus hemzelf tegemoet. En na 3 dagen duisternis ging hem het licht op, letterlijk en figuurlijk. Toen vielen hem de schellen van de ogen. Toen zag hij Jezus als de Messias. Toen lachte hij, maar nou, zo had hij niet bedoeld. Maar het is gewoon een uitdrukking in Nederlands taal geworden, had hij niet door. Dat het van op de manier van deze Messias beleidende Jood afkomstig was. Joden zien de Messias niet op dezelfde manier als verlosser zoals de christenen dat zien. Bedoelt dat het Messias slechts bij de Jood een tijdelijke positie inneemt? Kijk, het hele plaatje van de Messias zoals je dat onder de Joden vindt, is echt niet alleen maar gevormd door het Oude Testament. Het is ook gevormd zodanig dat het zo min mogelijk lijkt op het idee dat de christenen ervan hebben. Dat is wat ik straks ook bedoelde. Niet alleen Joden hebben christenen beïnvloed, christenen hebben ook Joden beïnvloed. En hun verwachting willen ze graag zo veel mogelijk laten verschillen van de verwachting van christenen. Dus wat zij van de Messias allemaal te vertellen hebben, dat maakt me niet zoveel uit. Ik wil dat we houden aan wat het Oude Testament erover te vertellen heeft en voorzegd heeft. En dan is de Messias, ja, dan kom je toch weer bij Jesaja 53, maar ook bij een aantal psalmen, als sleutelbijbelgedeelte. En de oudste rabbijnen, toen het christendom nog niet zoveel invloed had, die zagen dat net zo. De Messias is degene niet alleen maar die als koning zal regeren op zijn troon, maar ook degene die onze zonde op zich neemt en voor God uitboet. Jesaja 53. Maar Jesaja 53 mag niet meer op de Messias worden toegepast. Het is bovendien helemaal een beetje weggemoffeld. In geen enkel Joods feest en ook bij geen enkele schriftlezing in de synagoge wordt ooit Jesaja 53 gelezen. Joden die uitsluitend in hun Bijbeltje lezen op Shabbat in de synagoge, die zullen nooit Jesaja 53 horen. Het is weggemoffeld. En dat is begrijpelijk, maar het is wel triest. Waar is het volk van Moab? Jeremia 48, vers 24. Wat is de betekenis? In de eindtijd zie je niet alleen Israël terugkeren naar zijn land, maar alle oude volkeren daaromheen verrijzen weer. Jordanië is van boven naar beneden. Ammon en Moab. Ammon met hoofdstad Amman, dat komt daar vandaan. Ammon, Moab. En daaronder nog een heel stuk Edom. Edom overlapt ook met de Negev-woestijn, maar ook met het land. Dus daar vind je die drie volkeren al terug. En in de Libanon, het gebergte van de Libanon, daar wordt over gesproken in de profetieën. Syrië keert terug in de profetieën. Irak is het oude Babylon. Het land van de Elamieten en de Meden, dat is het Iran, et cetera, et cetera. En dan de Arabische Bedouïnenvolkeren in Arabië. Ze komen allemaal weer tevoorschijn. Ik heb nog een blijde mededeling voor jullie. Ik ben momenteel hard aan het werk, dag en nacht kan je wel zeggen, aan het manuscript van mijn boek Israël. De drukproeven daarvan. Dat is niet het leukste werk van een schrijver, maar elke baan heeft zo zijn nare kanten. Maar de planning is nog steeds dat het 30 november uitkomt. Dus als we de volgende keer weer bijeen zijn, dan nog net niet. Dat boek luistert naar de titel Het Israël van God. Tot mijn afschuwelijke schrik zag ik dat het manuscript De Proef een omvang heeft van 700 bladzijden. Maar als je nou 13 november, je hebt die lange winteravonden, hoe kom je de kerstdagen door? U ziet het positief, mevrouw. Maar ik schrok er zelf van. Dus, maar ja, als je één keer in je leven nog eens een boek wil schrijven en je alles wat je over Israël weet bij elkaar wil brengen, ja, dan krijg je een boek van 700 bladzijden. Dus vergeef mij bij voorbaat. Wat zei u? Oh, u had gedacht dat zullen wel 1500 zijn, oude en heel kennende. Oh, leuk. Wacht even, ik neem even een slok, want die koude koffie is ook niks. Als Israël via Mozes de wet kreeg en die moest onderhouden om aan Gods eis te voldoen, hoe moeten we de ziel en zaligheid, de behoudenis, van de Oud-Testamentische heidenvolken dan zien? Aan wat moesten die voldoen? Weer een goede vraag. Ten eerste hangt dat er vanaf of zij Israël kenden, ja of nee. Als zij Israël kenden, dan zijn verschillende ertoe gekomen ook de God van Israël te aanvaarden. Ik denk aan Hiram, koning van de Libanon, die het hout leverde voor de tempel van Salomo. Die spreekt zo lieflijk over de Heere dat je toch denkt, hij heeft echt deel aan de Heere gehad. Ik denk aan Ebed-Melech, die Ethiopische man in het boek Jeremia, die de Heer heeft leren kennen. Ik denk aan Naaman, de Syriër, die de Heer heeft leren kennen via Israël. Daarnaast waren er ook die van geen Israël wisten, bijvoorbeeld omdat Israël nog helemaal niet bestond. Ik denk aan Melchizedek. Ik denk aan Job en zijn vrienden. En verschillende anderen. Hoe hebben die de Heer gekend? Eén simpel antwoord is de overlevering via de zonen van Noach na de zondvloed. De kennis van de Heer bestond niet alleen maar bij Israël. Via de zonen van Noach is dat doorgegaan tot alle volkeren. Zij het dat het al op veel plaatsen al heel gauw veranderd is in afgoderij. Vermengd is met wat wij heidendom noemen. Maar de kennis was er. Hoe kon er anders een Melchizedek zijn, een dienaar van de Allerhoogste God, El Elyon, in Salem, het hedendaagse Jeruzalem? Hoe konden Job en zijn vrienden weten hebben van de Heere God? Wat zegt u? Jethro en Midian, de schoonvader van Mozes, ja. Alleen daar weet je weer niet goed of die dat nou al had voordat Israël op de proppen kwam. Maar dat zou best kunnen, ja. Dat is een goed voorbeeld. Hebben we nog meer voorbeelden? Ik geloof dat ik de belangrijkste ook wel gehad heb, ja. Hoe zegt u? Ja, maar dat was ook weer via de Joden die daar kwamen en visioenen en dromen hadden die nog uitkwamen ook. En ze werden door de leeuwen niet opgegeten en alles. Dus dat was uiteindelijk ook weer door Israël toch een beetje eigenlijk wel. Maar dat maakt niet. En denk er ook op wat ik straks zei. Petrus zegt in het huis van Cornelius, Handelingen 10. Ik zie waarachter dat er overal mensen zijn wie hard naar God uitgaat, maar die verder niks van hem afweten. Maar die oprecht hem dienen naar het licht dat ze hebben. En dat is de boodschap van Romeinen 2. Of er veel van dat soort mensen zijn geweest, wij weten het niet. En als ze er zijn, het gaat nooit buiten de Heer Jezus om, nooit buiten het werk van de Heilige Geest in iemands hart. Dat moet je altijd vast blijven houden. Als de kerken de vervangingstheologie vaarwel zeggen, worden er dan nog kinderen gedoopt? Dat is een leuke vraag. En ik ben zo blij dat ik dat niet hoef uit te maken. Maar het is wel zo dat die kerken, dat is zo moeilijk te definiëren, wat is vervangingstheologie? Ik vertelde pas van die Gerrit Gem-dominee, ik zou zijn naam kunnen noemen, die gezegd had, nou gelukkig, die vervangingstheologie, dat komt bij ons niet meer voor. Terwijl alle wegen, ik geloof niet dat er veel uitzonderingen zijn, wordt de landbelofte afgewezen. Geen letterlijke landbelofte voor Israël. Dan denk je, ja hoor, waar hebben we het dan eigenlijk precies over? Maar het is inderdaad waar, die vervangingen, ze horen allemaal bij elkaar. Te zeggen dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, is hetzelfde als te zeggen dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen. Hetzelfde als te zeggen dat de zondag in plaats van de zaterdag is gekomen. Ik had er nog een paar, maar die schieten me even niet te binnen. In mijn boek zijn het er 5, maar ja, dat is ook een dik boek geworden. Hè? En daar staan er geloof ik 5 van die vervangingen. Dus vervangingstheologie bestaat uit 5 elementen. Kom ik even niet op. Maar dus als de kerken, ja, bovendien, we leven natuurlijk in een postmoderne tijd. In de PKN sinds 2004 zijn de leden van de gemeente niet meer gebonden aan de geloofsbelijdenis. Dat vind ik op zichzelf een goede zaak. Die geloofsbelijdenis is menselijk werk. Daar hoef je niet met alles eens te zijn. Met de Bijbel, dat is Gods werk. Maar dat zij dus richtsnoer zijn voor het belijden in de hervormde kerk, in de PKN moet ik zeggen, dat vind ik op zichzelf een goede zaak. Daarvoor ben ik evangelisch genoeg. Om niet gebonden te zijn aan bepaalde geloofsartikelen. Gebonden in die zin dat we die als absolute waarheid moeten aanvaarden, terwijl ze mensenwerk zijn. En ik heb een boek geschreven over de Heidelbergse catechismus. Ik ben de enige evangelische theoloog in Nederland, of vader ook, die dat ooit gedaan heeft. En daarin heb ik heel veel moois en positiefs opgevonden en beschreven. En af en toe zeg ik, nou nee, dat kan je zo niet doen, dat kan je zo niet zeggen. Ik kan dat doen, ik heb nooit mijn handtekening onder gezet. Het is een kostelijk document. Ik heb 15.000 hervormde voorouders. En die zijn bij dit werk groot geworden. Velen van hen konden niet lezen of schrijven, maar ze kenden wel de catechismus uit het hoofd. In ieder geval artikel 1. Dus dat is me zo dierbaar. Maar als theologieprofessor zeg ik, sorry, ik ben niet met alles eens. Dus ik vind het wel mooi dat ze dat zo hebben opgelost. Dus je mag over Israël en over de landbelofte in de PKN ook denken wat je wil. Ik vind het mooi dat bij de PKN in hun, hun grondslag, statuten, wat dan ook, die onopgeefbare band met Israël beleden wordt. Pas geleden kwam er weer bezwaar van vrijzinnige theologen, die vinden dat maar niks. Die vinden die onopgeefbare band met de Palestijnen, die had erin moeten staan. Maar nee, dat vind ik mooi. Dat vind ik mooi. De scriber van de PKN woont tegenwoordig 4 minuten bij me vandaan. Goeie jongen. Woont in hetzelfde dorp, weet je wel, met dat uitzicht op de Domtoren. En dat moeten ze er vooral inhouden. Heel bijzonder. Maar er is natuurlijk veel meer ruimte voor alle mogelijke opvattingen naast elkaar. Over een paar weken gaan we de Dordtse synode openen. Dat wil zeggen de 400-jarige herdenking. Daar zie ik naar uit. Omdat ik weet dat bij die bijeenkomst niet alleen maar alle reformatorische kerken zijn uitgenodigd, maar ook de katholieken, ook de remonstranten en alle evangelische gemeenten. Dat vind ik mooi in deze tijd. We hoeven het niet meer met alles eens te zijn, als de essentie en de hoofdzaken maar over eens zijn. En voor de rest zeggen we zullen het wel zien. En ik kan me heel goed voorstellen dat iemand vasthoudt aan de landbelofte. Dat iemand gelooft letterlijk dat Israël terug zal keren naar zijn land en al mee bezig is. En dat ze geloven in duizend jaar. Dat kan ik me voorstellen. En tegelijkertijd kindertje blijft dopen. Kan ik me heel goed voorstellen. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat ze gewoon de zondag blijven onderhouden. En zelfs blijven geloven dat dat de Sabbat is. Alles kan. Alles kan. 20 jaar geleden kreeg ik een vraag van iemand. Het was in Capelle aan de IJssel. Nog niet eens zo ver hier vandaan. En die zei, ik ben gereformeerd vrijgemaakt en nu heb ik me groot laten dopen. En dan zijn ze niet blij mee. Wat vindt u daar nou van? Ik zei, nou, dat kan ik me levendig voorstellen. Dat had hij niet gedacht dat ik dat zou zeggen. Ik zei, je hebt ongeveer het ergste gedaan wat er in die kerk gedaan kan worden. En dan vind je nog dat ze er blij mee moeten zijn ook. Maar van de week kreeg ik een mailtje over een jongen in een gereformeerde kerk. Weliswaar niet vrijgemaakt, maar synodaal. En die vertelde enthousiast, haar zoon had zich laten groot dopen. En ik heb het even snel opgezocht op het internet of hij genoemd wordt. En ja hoor, hij geeft katharisatie in die kerk. Nou, sommige mensen vinden dat misschien het begin van het einde. Zie je hoe diep wal gezonken zijn. Dat een jongen die zich laat groot dopen, katharisatie mag geven. Ik denk, oh wat heerlijk dat we in deze tijd mogen leven. Geloof niet al die verhalen dat de helft van Nederland niet meer religieus is. Wat een flauwe kul zeg. Wat een flauw, die mensen hebben geen flauw idee waar ze het over hebben eigenlijk. Eigenlijk waar. Een theoloog, hervormde dominee, intussen evangelisch geworden is. Ja, je kunt de raarste dingen beleven tegenwoordig. Die zei, misschien is het wel nog nooit zo goed gegaan met de kerk als vandaag. Dat vind ik een doordenkertje. Ik ben door de schriftelijke vragen heen. En ik vind dat u nog best een mondelinge vraag moet kunnen stellen. Dat zijn er 2 tegelijk. 3. Of is dat, nee, u krabt alleen maar uw hoofd, zie ik, hè. 3. Mevrouw, u bent eerst. Ik, ja.
Ja, u zei, ik moet het zelf stellen. Dus ik heb het helemaal niet begrijpelijk genomen. In de Bijbel staat dat om eigenlijk tijd alle Joden tot geloof zullen
komen. Er staat in Romeinen 11 en dan zal geheel Israël behouden worden. Mevrouw, ik sluit u kort. Dat gaan we de volgende keer doen. Als ik die vragen ga beantwoorden, komt er niemand meer. Volgende keer. Hebt u ook zo'n vraag over de volgende keer? Dat vind ik. Ja, maar dan moeten we even. Wacht even, ik zal even de vragen halen voor de bandopname. Kun je wel zeggen dat Israël tijdelijk terzijde gesteld is? Is dat ook niet een vorm van vervangingstheologie? Dat vind ik een slimme vraag. Het antwoord is nee. Terzijde stellen, dat betekent niet voor altijd afgedaan hebben. U zei zelf ook al het woord tijdelijk. Ik gebruikte straks het voorbeeld van een vader die zegt. Mijn vader heeft ook wel eens de kamer uitgestuurd. Ik kan me eigenlijk nauwelijks voorstellen, zo'n brave jongen, maar het is echt wel eens gebeurd. En dan kwam ik na verloop van tijd binnen en dan ging ik naar mijn vader en dan zei ik, sorry pap. Dan zei hij, oh nee, ik zei, wil je me vergeven? En dan zei hij, wat moet ik vergeven? Dat vond ik nog het ergste, dan moest je ook nog precies vertellen dus wat je misgedaan had. Hè? Dat noemen ze het belijden van je zonden. En dat deed ik, maar ik werd eruit gestuurd, maar daarmee hield ik niet op zijn kind te zijn. Integendeel. Het eruit gestuurd worden was een deel van de opvoeding en de training. Daar ben ik nou nog dankbaar voor. Dus hij was niet volmaakt, maar hij was wel goed als vader. En dus in die zin, Israël is onder de tucht des Heeren gekomen. Maar dat wil niet zeggen dat Israël afgedaan heeft. Neem maar bijvoorbeeld, ik zal u een antwoord geven vanuit de Bijbel. Dat mooie kan het toch niet. Israël is het volk waar volgens Hosea opgeschreven staat, Lo Ami. Dat is Hebreeuws, dat betekent niet mijn volk. Is Israël dus al die 2000 jaar niet Gods volk geweest? Het antwoord is, zoals de Duitsers zouden zeggen, jein. Met andere woorden, nee, in zekere zin niet. In een ander opzicht, en dat is wat u bedoelt, ze houden nooit op Gods volk te zijn. Want God heeft onberouwelijke beloften over dat volk uitgesproken. Dat zegt de Romeinen 11. En die beloften zullen in vervulling gaan. Maar Israël is tijdelijk terzijde gesteld, ook om daardoor ruimte te maken voor een groot werk onder de volken. Dat staat allemaal in Romeinen 11. Dus ik nodig u hartelijk uit over 4 weken weer terug te komen. Want daar gaan we dat met elkaar over denken. Ik kan me voorstellen dat heel veel van die vragen al in die richting gaan, maar dat geeft niet. Volgende keer moet er nog iets over blijven. Wie nog meer? Ja, ik vind, is het de geest van de antichrist? Laten we zeggen, het is een demonische geest. Wat zeg je, sorry? Ja, precies. Dus in die zin maakt het niet veel verschil. Want de antichrist spreekt de woorden van de Satan. Zijn spreken is dat van de draak, zegt de Openbaring 13. Maar wat ik mee bedoelde natuurlijk met dat als bewijs voor het bestaan van God, het is een bewijs voor een macht van het kwaad die onze normale voorstellingsvermogen te boven gaat. En die macht van het kwaad, die kunnen we ons alleen maar voorstellen als er een macht van het goede is die er ver bovenuit gaat. Vandaar dat ik straks zei, indirect is het een bewijs voor het bestaan van God. Want hier gebeuren dingen die niet meer in normale historische en politieke termen uit te drukken zijn. Maar dus, ik zou eerder zeggen, de geest van de Satan. Nou, de werking van de Satan, zegt 2 Thessalonicenzen 2, maar dat is niet veel verschillend dan wat jij zegt hoor. De geest van de antichrist is de geest van Satan, want hij spreekt de woorden van de draak. Nog iemand iets? Anders gaan we de avond afsluiten. En dan hoop ik jullie over 4 weken weer terug te zien. En dan gaan we het hebben over de toekomst van Israël. Dat is mooi. Laten we samen danken en bidden. Trouwe God. God van Abraham, Isaac en Jacob. God van Israël. U bent de God van alle volkeren. Maar u houdt ervan om zich de God van Israël te noemen. Het is uw land. Het is uw volk. En ook al ligt er tijdelijk een bedekking op dat volk, als gevolg van hun eigen zonde. Heere God, eens zult u die bedekking wegnemen. En dan zullen ze hun Messias herkennen. Ze zullen zien op hem die ze doorstoken hebben. En tegelijkertijd stellen we met droefheid vast dat er net zo'n bedekking ligt op de christelijke kerk. Een blinde vlek waardoor ze Israël niet meer hebben zien staan. En zulke verschrikkelijke dingen over uw volk hebben uitgesproken. Heere God, wat moet u soms toch bedroefd zijn over ons doen als mensen. Over Israël en over de christenheid. Wij zijn geen haren beter. We hebben het er niet beter van afgebracht als getuigenis van u op aarde. En zoals we ons verblijden over al die Joden die naar het licht dat ze hebben met overgave en vreugde u dienen en uw wet liefhebben. Heere, zo bidden we dat er ook velen onder ons mogen zijn en in de christenheid wereldwijd die met vreugde u willen dienen, uw naam willen grootmaken door hun levens, hun harten tot u willen verheffen. En Heere, dan zullen we eens elkaar ontmoeten in Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias. Trouwe Vader, wat een dag zal dat zijn als uw Zoon in deze wereld zal komen. Als hij tot de Joden zal zeggen, ik ben Jozef, leef mijn vader nog. En ze zullen terugdeinzen als ze zullen zien dat de Koning der Koningen, de Heere der Heren, de Messias is die zij verworpen hebben. Of hun voorvader hebben dat gedaan. Schrik, maar ook vreugde. Dan zal de bedekking van hun gezicht worden weggenomen. En dan zal gans Israël behouden worden. Althans, allen die zich bekeren en tot geloof komen in u. Dank u dat we daarmee bezig mochten zijn. Dat we erover mochten nadenken. Dank u voor de vreugde die dat met zich meebrengt. Heere, leid en zegen ons. Zegen ons nu ook als we uit elkaar gaan. Behoed en bewaar ons op al onze wegen. En wil ons over 4 weken, als u het goed vindt, ons weer in gezondheid bij elkaar brengen. En loven en prijzen u. Vertrouwen ons in alles aan u toe. In de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach. Amen. Amen.